Goedemorgen. Ik wil vanochtend met u spreken over het thema strijden voor het geloof. En dat doen aan de hand van de brief van Judas. Dus mocht u een Bijbel bij u hebben, wat ik hoop, dan nodig ik u uit om de brief van Judas te zoeken. En als u die brief niet kunt vinden, want het is een mini-briefje, hij komt vlak na... Welke andere brief? De derde brief van Johannes. Dus als je toevallig de derde brief van Johannes tegenkomt, dan is het één brief verder. En de derde brief van Johannes komt na Genesis. Met nog wat ertussen. Goed. U heeft hem inmiddels. Vlak voor Openbaring. Is misschien makkelijker. Ik lees u uit de NBV-vertaling en zometeen op de dia's heb ik de Telos-vertaling. Dan heeft u ook eens een andere vertaling. Nu lees ik uit de NBV. Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God de Vader en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u vrede en liefde in overvloed. Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen. Maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Er hebben zich namelijk ongemerkt mensen onder u gemengd van wie het vonnis al lang geleden schriftelijk is vastgelegd. Goddelozen die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en die onze enige meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. En dan gaan we verder bij het einde, vers 17. Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. Verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover uit het woord van God. Ik wil deze preek in drie delen opdelen naar goed reformatorisch gebruik. Een drie punten preek, zo u wilt. Dus u krijgt eerst van mij een inleiding. Vervolgens wil ik iets zeggen over het middenstuk van... De inleiding gaat over de brief van Judas. Het middenstuk van de brief van Judas die we voor een deel hebben overgeslagen. Ik wil er een paar dingen uithalen. En tenslotte over dat laatste stuk spreken. En... Voordat wij die brief goed kunnen begrijpen, en ik hoop dat u de brief al eens vaker gelezen heeft, maar dat hij misschien nog wel meer gaat leven voor u, iets over deze Judas. Dus wij beginnen met de inleiding. En de inleiding is altijd goed als je een Bijbelboek leest, om eerst wat ze dan noemen de inleidingsvragen te beantwoorden. Wie heeft het geschreven? Waar is het geschreven? Aan wie is het geschreven? Wanneer is het geschreven? Wat is de situatie, de achtergrond, waarom staat die brief in de Bijbel? Allemaal van dat soort vragen. Nou, dat zijn al te veel vragen om nu in die paar minuten te bespreken. Maar de belangrijkste vraag moeten we zeker oppakken nu. En dat is de vraag, wie was deze Judas? En eigenlijk weten we dat niet. Maar van oudsher in de kerkgeschiedenis is er al gewezen op dat dit vermoedelijk Judas was, de broer van de Heer Jezus Christus. Als u in de evangelie kijkt, dan vindt u daar die broers van de Heer Jezus genoemd. Daar is een zekere Judas, een zekere Jacobus en ook nog anderen, waren er vier. En in de evangelietijd geloofden die niet in de Heer Jezus Christus. Ze bespotten als het ware wat hun broer allemaal zei. Het zou heel goed kunnen dat die broers van de Heer Jezus, die Judas en die Jacobus, de schrijver zijn geworden van de brief van Jacobus en de brief van Judas. En dat is een hele interessante overweging. Omdat als je dan kijkt hoe Judas in deze brief over de Heer Jezus schrijft, hij niet meer schrijft over van ooit, toen mijn broer hier nog op aarde was, toen heeft hij het volgende gezegd. Nee, als Judas spreekt over de Heer Jezus, dan noemt hij de Heer Jezus Heer, hij noemt hem meester en hij noemt zichzelf slaaf. Het is precies zoals Jacobus dat zegt in zijn brief, tweede hoofdstuk, eerste vers. Als Jacobus spreekt over de Heer Jezus, zegt hij niet, ik spreek over mijn broer. Maar dan heeft hij het over de Heer der Heerlijkheid. Het is eigenlijk wat Paulus ook in de tweede Korinthebrief zegt. Vroeger, toen kenden wij de Heer Jezus naar het vlees. Dat wil zeggen, toen kenden wij hem als iemand die rondwandelde op deze aarde, die we konden bezoeken, met wie je een kop koffie kon drinken, bij wijze van spreken. Maar nu niet meer. Nu is de Heer Jezus verheerlijkt in de hemel. En als we nu naar de Heer Jezus kijken, is dat niet meer vanuit een aardse relatie, maar is dat vanuit een geestelijke relatie. En dat is hoe Jacobus en Judas de Heer Jezus beschrijven. Hij is niet langer onze broer, maar we hebben gezien dat hij de Heer van de heerlijkheid is en dat wij zijn dienaren zijn. En deze Judas, die broer van de Heer Jezus, die zou dan mogelijk deze brief hebben geschreven. Er zijn ook andere mogelijkheden, maar dit is de meest waarschijnlijke. Goed, volgende vraag, inleidingsvraag, dat is dan, oké, en wat is nou het specifieke kenmerk? Hoe worden wij als gelovigen, als christenen in deze brief geschilderd? Eigenlijk al die brieven in het Nieuwe Testament, die hebben een hele eigen manier waarop je als gelovige wordt neergezet. Welke zegeningen bij je horen, hoe je beschreven wordt, wat die schrijver wil zeggen over je relatie met God, met de Heer Jezus Christus. En hier vind je dat eigenlijk in het eerste vers, die eerste twee versen. Daar worden wij genoemd geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Dat is dus de Telos-vertaling. Er worden drie dingen gezegd. Wij zijn als gemeenteleden, als christenen, als gelovigen, als wedergeboren gelovigen, zijn wij geroepenen, zijn wij geliefd en zijn wij bewaard. En dat is in het kader van deze brief heel belangrijk. Want deze brief gaat erover dat we in een tijd leven, en Judas beschreef dat al, dat er allemaal dingen gebeuren die tegen Gods wetten en Gods bedoelingen ingaan. En zometeen zullen we zien dat Judas het heel specifiek heeft over de kerk. Hij spreekt niet over wat er in de wereld gebeurt, hij heeft het erover wat er op christelijk vlak allemaal gebeurt. En daar moeten we als het ware gaan staan, pal voor de waarheid. En hoe word je dan als christenen gezien? Van wij die bij de Heer Jezus Christus horen, we zijn geroepen. Dat wil zeggen, wij zijn gelovig geworden omdat God ons als het ware bij onze naam geroepen heeft en gezegd heeft, met jou wil ik de toekomst in. En hoe komt dat? Omdat wij geliefd zijn. Geliefd in God de Vader. Dat God de Vader, zoals de Heer Jezus, dat zegt in Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. Het is de liefde van de Vader die als het ware bij ons hart is gekomen. En dan staat er als derde bij dat wij ook worden bewaard in Jezus Christus. Johannes 10 zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder en de schapen komen tot mij en niemand zal ze rukken uit mijn hand. En het volgende vers, en niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Zo worden we als gelovigen in deze brief gezien. Dus dan gaat het over de kerk op kerkelijk terrein waarvan alles gebeurt wat niet door de beugel kan. En dan worden wij als het ware eerst neergezet vanuit ons de zegeningen die God aan ons geschonken heeft. Hoe God ons ziet. Wij zijn de trouwen, wij zijn geroepen, we zijn geliefd en we worden bewaard. En vervolgens gaan we vanuit die zegeningen, vanuit die positie, gaan we oppakken wat Judas hier schrijft. Nou, wat is het thema dan? Het thema is eigenlijk, wat zegt Judas in vers 3, hij wilde schrijven over hele mooie dingen, maar hij zegt het is nu belangrijk dat ik eerst een andere brief schrijf. En die gaat erover dat je moet strijden voor het geloof. De oproep om het evangelie te verdedigen. En vandaag de dag is dat eigenlijk hard nodig. Want we kennen allemaal het verschil tussen een christen en een christen. Je hebt christenen en die gaan naar de kerk, die houden zich aan regels, die doen van alles, maar ze doen het omdat ja, ze het zelf willen, of omdat ze denken dat het hoort, of om wat voor reden dan ook, maar niet om de reden dat ze als het ware die relatie met God hebben. En je hebt christenen die dat wel hebben. Die zijn opnieuw geboren. Die hebben dat eeuwige leven. Die hebben die levende geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus. En op kerkelijk terrein is alles gemengd. Zelfs in deze ruimte is het mogelijk dat er mensen zijn die alle liederen meezingen, christenen zijn die alles meezingen, die zeggen de Heer Jezus is mijn Heer, maar die geloofsrelatie niet hebben. Als dat zo is, dan is er vandaag nog de mogelijkheid om daar wat aan te doen. Om je knieën te buigen voor de Heer Jezus, om hem in je hart uit te nodigen. Maar Judas zegt, wat je vandaag de dag in de kerk ziet, daar zie je heel veel dingen die eigenlijk niet van God komen. Deze tijd speelt er weer een debat, bijvoorbeeld noem een voorbeeld over geloof en wetenschap, evolutie. Heeft God nu wel of niet Adam gemaakt? Er zijn kerken waar op moreel gebied van alles wordt verkondigd en door de vingers wordt gezien. Er zijn kerken waar gezegd wordt van ja kijk de Bijbel die is wel ooit geschreven, is een nuttig boek. Maar je kan net zo goed de boeken van Boeddha lezen of noem maar op. Het maakt allemaal niet uit. Dat hoor je vandaag allemaal de dag in de kerk. En niet in elke kerk lokaal, maar als je de kranten leest, als je luistert op de radio. En dan zegt Judas, daar moeten we wat aan doen. Wij moeten pal gaan staan voor het evangelie wat ons verkondigd is. De kern van het evangelie, zoals die vervat is in de Bijbel, daar moeten we naar terug. Goed, en dan voor diegenen, de slides komen denk ik later op internet, dan moet u dit maar eens bekijken. Dat is voor de fijnproevers. De brief van Judas die lijkt heel erg op de tweede brief van Petrus. Nou, u kent ze beide uit uw hoofd. Maar dan ziet u sommige passages die hebben een soort overlap. En dan zou je kunnen denken, daar zit overlap een dubbeling in de Bijbel. Nou, dat is nergens zo. Als de Bijbel 4 evangelieën nodig heeft om iets te beschrijven over de Heer Jezus, dan zijn dat 4 verhalen vanuit een ander perspectief over dezelfde persoon. En als de tweede Petrus en Judas schrijven over dezelfde dingen, voor een deel, dan is dat vanuit een ander perspectief. Heel kort gezegd, in 2 Petrus gaat het erover dat de zonde is, maar die zonde is om ons heen in de wereld. Bij Judas is de zonde, maar die is heel specifiek zichtbaar in de kerk. En dan heeft die zonde het kenmerk van afval. Dat is waar Judas het over heeft. En als u dan dat middengedeelte van die brief gaat lezen, komen we nu bij het tweede deel van de preek, dan vindt u eigenlijk daar allemaal dingen die die Judas daar noemt, die in de kerk binnensluipen van losbandigheid en verkeerde leringen en noem alles maar op. En dat middenstuk, daar gaat Judas dan aan de hand van voorbeelden, gaat hij uitleggen hoe erg dat is en hoe God daarmee omgaat. Weet u, eigenlijk hebben wij wel een groot probleem als christenen. Het is een zijweggetje, ik kom zo weer op Judas terug. Een zijweggetje. Als wij het evangelie preken, dan hebben wij eigenlijk de neiging om heel veel van Gods liefde te gaan vertellen. En dat is absoluut nodig. God is liefde. Maar het bijzondere is, als Paulus in de handelingen het evangelie verkondigt, verkondigt hij nergens de liefde van God. Dan verkondigt hij het oordeel van God. Dan staat hij op de Areopagus in Athene en dan zegt hij dat God een dag bepaald heeft dat hij de aarde zal oordelen door een man die hij van tevoren daarvoor heeft aangewezen. En dan kijk je naar onze evangelieverkondiging en dan vergelijk je met Paulus en denk je van, hé, wat is onze aanvliegroute? De aanvliegroute van Paulus zijn helemaal anders. Ja, het is allebei waar, maar wij hebben wel heel veel schroom om te spreken over de gerechtigheid van God, over het oordeel van God, over de hoe God naar ons leven kijkt. En eigenlijk heb je datzelfde hier in Judas. We hebben heel veel schroom om van onze broeders en zusters die volledig van spoor afgedwaald zijn, om daar iets van te zeggen. En dan worden de teksten als het ware naar voren gehaald van oordeelt niet en je mag niet oordelen en je zal met de maat gemeten worden waarmee je de ander meet. Dat zijn allemaal ook Bijbelteksten die ook een context hebben. Maar Judas staat ook in de Bijbel. En Judas zegt, als er dingen gebeuren op kerkelijk vlak die niet door de beugel kunnen, dan moet je die aan de kaak stellen. Wat we aan het eind gelezen hebben, dan moet je de broeders en zusters die dreigen daaraan op te gaan uit het vuur rukken. Want zonde en God gaan niet samen. Goed, dat middenstuk mag u thuis bij tafel misschien nog eens lezen. Er worden heel veel voorbeelden genoemd. Ik wil er een paar noemen. Want die voorbeelden die maken wel duidelijk hoe ernstig Judas hierover spreekt. Hij begint in vers 5, 6 en 7 drie voorbeelden te noemen uit het Oude Testament van hoe God omgaat met afval. Het eerste voorbeeld in vers 5, dat gaat over Israël. En dan zegt Judas eigenlijk van kijk, ooit is Israël uit het land Egypte naar Kanaan gehaald. Maar zodra ze daar in de woestijn waren, begon het gemok en het gemor. In Exodus 17. En toen heeft God gezegd van oké, deze generatie zal dat land niet ingaan. Weet u, je kon van Egypte naar Kanaan in 10 dagen de weg afleggen. Als je de koninklijke weg nam, dat is de weg die als het ware noordlangs door de Sinaï gaat. Nou, het was een beetje een onverstandige weg, want Israël was op de vlucht voor Egypte en die legers die zaten achter ze aan, dus dan ga je niet over de snelweg. Dus ze hebben een kleine omweg genomen, maar laat dat dan eens een maand geduurd kunnen hebben, of 2 maanden. Maar dan hadden ze er kunnen zijn. Uiteindelijk heeft het 40 jaar geduurd. En van die hele groep die uit Egypte uitging, is er maar een handvol, is er het beloofde land ingegaan. Dat is hoe God omgaat met ontrouw. God heeft gezegd tegen heel Israël van kom maar, ik heb een paradijs voor je, een land wat overvloedt van melk en honing. En vervolgens is dat volk in de woestijn gaan morren en gaan mokken. Toen heeft God gezegd van, dan niet. Dan wacht ik 1 generatie. Dat is het eerste voorbeeld wat Judas aanhaalt. Een heel ernstig voorbeeld. Het tweede voorbeeld over afval is een beetje een moeilijk voorbeeld. Er wordt gesproken over engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben, maar die God ergens met eeuwige boeien onder duisternis bewaard heeft. Dan zou u denken van, hé, dit gaat vast over de Satan, maar dit gaat dus niet over de Satan. En hoe wij dat weten, is dat de Satan helemaal niet met eeuwige boeien in de duisternis wordt bewaard. De Satan heeft nog alle speelruimte die er maar is. De Satan heeft zelfs nog de toegang tot de hemel. In Openbaring 12 wordt hij de aanklager van de broeders genoemd. De Satan is dit niet. Dit gaat over een andere groep engelen. En dan wordt het een klein beetje speculeren over welke groep engelen het gaat die God geoordeeld heeft, die van een hoge positie zijn afgevallen. En een heel veel uitleggers die denken dat hier een mogelijk verband ligt met wat in Genesis 6 staat, waar dus helemaal het begin voor de zondvloed, waar staat dat de zonen van God de dochters van de mensen trouwen. En dan moet u weten dat de uitdrukking zonen van God, dat een benaming is voor engelen. Er wordt nergens in het Oude Testament een mens een zoon van God genoemd met die betekenis. Als dat daarop slaat, dan zou er dus een soort, zou de scheppingsorde als het ware geweld zijn aangedaan doordat engelen uit de hemel gekomen zijn met vrouwen getrouwd hebben. En er zijn ook uitleggers die zeggen dat is een van de redenen waarom de zondvloed vervolgens op de aarde gekomen is. Omdat dit zo'n groot kwaad was voor God, dat hij eigenlijk ook opnieuw moest beginnen. Dus een van de redenen waarom de zondvloed op de aarde gekomen is. Nou, waarom Judas het noemt, in 2 Petrus 2 vindt u diezelfde groep engelen trouwens aangeduid. En er wordt ook gezegd, wordt iets anders beschreven. Maar wat Judas je bedoelt is, zegt van kijk, die engelen hadden een hele hoge positie. En toch is er een groep engelen die door God, als het ware, in die donkere kerker is opgesloten. Dus het kan wel heel mogelijk zijn dat je op christelijk erfje in de zegeningen begeeft. Maar vervolgens, zegt Judas, dat je dan toch niet bij God hoort. En net als die engelen in de gevarenzone bent. En het derde voorbeeld van afval, dat is vers 7, dat is Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra, die kennen we allemaal, dat waren twee van die vijf steden die omgewoeld zijn in het oordeel van God vanwege goddeloosheid. Dat waren natuurlijk wel steden in het beloofde land. Steden waar de zegen van God naartoe gekomen was in Abraham en Lot. Maar steden die keuzes maakten voor zonde en voor ontucht en voor allerlei zedelijk kwaad en moreel kwaad. Dat wordt verschillende keren in de Bijbel, worden Sodom en Gomorra als voorbeeld gesteld voor hoe erg de mens in zonde gevangen kan raken. En Judas noemt ook dit voorbeeld als een waarschuwing. Nou, nu slaan we een paar versen over, ga niet het hele boek door, daar hebben we de tijd niet voor. Dan komen we in vers 9. En daar wordt de aartsengel Michael naar voren gebracht. Dit is een heel interessant Bijbelboek. Want hier staan minstens drie dingen in uit het Oude Testament die niet in het Oude Testament staan. Heeft u dat opgemerkt? Dat van die engelen die onder de duisternis bewaard worden. Hier dit voorbeeld van Michael. En zometeen iets wat Henoch gezegd geprofeteerd heeft. Dat zijn allemaal mensen, figuren, dingen uit het Oude Testament. Maar hier, onder de leiding van Gods geest, schrijft Judas dat op. Waar gaat dit over? Dit gaat erover hoe gaan wij nou om met zonde in de gemeente. Nou, aan de ene kant moeten wij pal staan voor de waarheid van God. En moeten wij zeggen van kijk, als er in de gemeente op kerkelijk vlak zonde is, kwaad is, dan moeten wij daar een streep trekken. Dan moeten wij zeggen van dit past niet bij ons als gemeente, bij het huis van God. Daar hoort geen oneer voor God. Dit kan niet in ons midden gebeuren. Maar wat je nooit mag doen, en dat gaat Judas je uitleggen, is dat je daarmee een oordeel gaat uitspreken over die ander. Dat je als het ware op de troon van God zelf stelt en zegt van ja, jij bent zo slecht. Nee, ik verdoem jou, ik vervloek jou. Dit is een hele fijne lijn tussen aan de ene kant zeggen wij willen zelf rein en trouw blijven aan God. En wij stellen de grenzen van wat acceptabel is als je je houdt aan de leefregels van de Bijbel en hoe dat uitwerkt. En vervolgens de stap, dat je nog een stap verder zou kunnen gaan en negatief, veroordelend over personen gaat spreken. Judas zegt van kijk, zelfs de aartsengel Michael, die durfde over de Satan geen vervloeking uit te spreken. Waar gaat dit over? Dit gaat erover dat Mozes, die mocht het beloofde land niet in. Die is toen op een berg geklommen, heeft God hem het beloofde land laten zien. Dat leest je aan het eind van het boek Deuteronomium. En daar is Mozes gestorven. En dan staat er zo'n zinnetje in Deuteronomium dat ze het lichaam van Mozes niet meer konden vinden. De Israëlieten zijn blijkbaar ook die berg opgeklommen om te kijken of ze Mozes, ja, lijk ergens konden vinden. En het kon niet. En of dat in positieve zin was om een goede begrafenis te geven of in negatieve zin om daar afgoderij mee te plegen, ja, dat weten we dan niet. Maar in ieder geval, wat heeft zich daar afgespeeld? Dat staat hier in Judas. Toen was de Satan daar en die probeerde zich blijkbaar meester te maken van het lichaam van Mozes. Misschien om daar inderdaad een soort afgodencultus omheen aan te brengen. Dat is trouwens wel met de koperen slang gebeurd. Dat staat later in Koningen, dat daar afgoderij omheen was. Dat die blijkbaar een bewaard is en op die manier misbruikt is. Dat de Satan dat probeerde ook te doen met het lichaam van Mozes. Maar dat Michael dat heeft voorkomen. Maar in die woordenwisseling, dat Michaël nimmer gezegd heeft, jij bent vervloekt, ik vervloek jou. Nee, hij zei, mogen de Heer u bestraffen. Waarmee Michaël zei, van ik ben het niet eens met het feit dat jij, Satan, dat lichaam van Mozes meeneemt. En dat blokkeer ik. Maar ik zeg niks over of jij wel of niet onder het oordeel van God staat, want dat is aan God alleen. Dat is best lastig. Dat is best lastig. Je zou het kunnen samenvatten met het zinnetje dat je de zonde moet haten, maar de zondaar moet liefhebben. Dat is heel moeilijk. Dat het feit, de daad, dat je daar heel ver van af moet houden van zondige daden bij anderen. Ook bij jezelf natuurlijk, maar ook bij anderen. Maar de zondaar, de persoon, altijd moet blijven liefhebben. Dat is best heel lastig. Goed, dan staat er nog zo'n vers, heel kort dan, in vers 11. En daar worden ook nog een paar van die oud-testamentische voorbeelden genoemd om uw bijbelkennis even op de proef te stellen. Daar heeft u wat op te kauwen. Er wordt gesproken over de weg van Kaïn, de dwaling van Biliam en de tegenspreking van Korach. Nou, in één zin heeft u ook drie bijbelverhalen. Waarom noemt Judas dat hier? Omdat Judas eigenlijk spreekt over voortgaande afval, voortgaande omvang van zonde en van rebellie. Het begint met de weg van Kaïn. Nou, wat deed Kaïn? Kaïn die sloeg zijn broer dood en die ging vervolgens van God af naar het oosten. En hij dacht van, nou, ik heb mijn eigen leven. Ik maak mijn eigen keuzes. Dat is meer zonde in het algemeen. Dat is zonde dat je leeft voor jezelf. Maar die tweede, die dwaling van Biliam. Biliam, dat was die man die ingehuurd werd door Balak om Israël te vervloeken. En Biliam, die moest dus een vloek uit gaan spreken. Een vloek uit gaan spreken over dat volk. Die liet zich als het ware gebruiken op religieus vlak om precies het omgekeerde te doen van wat God wilde. Dus je hebt algemene zonde. Hè, dat is gewoon alles, heel veel zonden zijn algemeen. Hè, zijn slecht en zondig. Maar de zonde van Biliam is eigenlijk nog verraderlijker. Die is een stap erger, als ik dat zo mag zeggen. Omdat daarin je een vloek wil gaan uitspreken over het volk van God, over je medechristenen. En daar zet je je eigenlijk af, wat Michaël niet durfde, maar boven de anderen word je dan als het ware een misleider. Dat je anderen in de kerk, in de gemeente, in je omgeving van de Here wil afrukken. En dan het laatste, die tegenspreking van Korach. Die vindt u nummer 16, Korach, Datan en Abiram. Dat waren die mensen die tegen het gezag van Mozes in opstand gekomen waren. En tegen Mozes gezegd van Mozes, het is leuk dat jij onze leider bent, maar waarom wij niet? Het is leuk dat Aaron onze priester is, maar waarom wij niet? En toen heeft God daar heel direct worden op zaken gesteld. Toen opende de aarde zich enzovoort. En zijn er een paar verzwolgen. En dat is een heel dramatisch verhaal. Maar wat er eigenlijk gebeurde in dat verhaal, in die geschiedenis, is dat Israël in opstand kwam tegen het gezag van God. Het gezag dat God gegeven had in Mozes en Aaron. En je zou kunnen zeggen wat je in afvallige christenheid vindt, is niet alleen maar algemene zonde, niet alleen maar misleiding, dus een verkeerde boodschap, een verkeerd evangelie brengen, maar ten diepste gaat het erom dat de Heere Jezus als gezaghebber, als onze ware Mozes, als onze ware hoge priester, van zijn plaats wordt afgehaald en die mensen zelf op die plaats willen plaatsnemen. Goed, dat is een heel verhaal, dat hele middenstuk. Dat moet u nog maar eens lezen, dat is een heel serieus stuk. En je kunt je afvragen, moet je dat nou allemaal op zo'n zondagmorgen hier vertellen? Ja, dat moet, want Judas doet het ook. Er is een tijd dat je soms, als het ware, God kunt lofprijzen en je kunt verkneuken in alles wat God gedaan heeft. En dat je nog eens die oude bekende verhalen met elkaar kunt doornemen. Maar er is ook een tijd dat je soms moet opstaan en dat je moet gaan strijden voor het geloof. Dat is wat Judas hier doet. Maar we gaan het nu hebben over dat slot. Dat is de bemoedigingen. En die bemoedigingen zijn heel erg mooi. Zeker in dit licht. Want nou zou je kunnen denken van ja, ach, Israël, dat was een heel volk. Dat waren er misschien wel een miljoen. Misschien minder, hangt van de telling af hoe in numerie staat. Maar het waren er heel veel en er is een handjevol in het beloofde land gekomen. Misschien gaat dat ook wel met ons. We zijn hier met z'n allen en misschien komt er eentje in de hemel. Nou, zo zit het niet. En daarom eindigt Judas zo heel erg mooi. Daar staan een heleboel beloften in. En daar wil ik er 7 van tenslotte bij u neerleggen. Mag u ook op kouwen. En die beloften hebben er eigenlijk mee te maken dat als je trouw wil blijven aan God, je vooral gericht moet blijven op God. Dan moet je weten van wij kunnen niet trouw blijven. Wij zijn afhankelijk van de genade van God en van de bewaring van God. Maar weet u nog hoe die brief begon? We zijn geroepen door God, we zijn geliefd door God en we worden bewaard door God. Dus eigenlijk aan het begin van de brief zegt Judas al van als je ogen blijft richten op de Heere God, is er niks aan de hand. Dan zit je aan de goede kant. En dan zie je wel dat verval, dan zie je wel die afval, die zonde, losbandigheid, noem maar op. Maar dan zit je aan de goede kant. En zo eindigt Judas zijn brief ook. Laten we een paar dingen langslopen, 7 stuks. De eerste is die profetie van Henoch. Dat is dat derde ding wat niet in het Oude Testament staat, maar wat Judas hier noemt. Henoch, die heeft de profetie geuit, zie de Heer is gekomen te midden van zijn heilige 10.000 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos hebben bedreven en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem hebben gesproken. Met andere woorden, Henoch, Genesis 5 bent u dan, helemaal het begin van de Bijbel, die heeft al gezegd toen hij die mensen om zich heen zag, let op! Er komt een dag dat God de aarde in gerechtigheid zal oordelen. Eigenlijk, wat Henoch hier zei, is precies hetzelfde wat Paulus op de Areopagus zei. Let op, je kunt wel denken dat je helemaal vrij bent in je leven en doen wat je zelf belieft, maar er komt een dag dat God een einde zal maken aan deze wereld. En dan komt hij met zoveel macht en majesteit, dat de raketten in Noord-Korea en de, noem het even, de macht van een president Trump en een Poetin, die schieten allemaal tekort. God grijpt zelf in. En dat is aan de ene kant iets vreeswekkend, iets om bang voor te worden, als je bij die afvallige hoort. Maar als je ogen op de Heer Jezus gericht houdt, dan is dat iets heel troostvols. Want dan weet je, wij hoeven niet te strijden, in de zin dat wij, als het ware, het van ons afhangt hoe het met de wereld afloopt. Wij kunnen, net als Michael, dat oordeel overlaten aan God zelf. En God zelf zal ingrijpen. Goed, hoe weten we dat dan? Nou, dat tweede. Tweede ding, tweede bemoediging. Denk terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken. Wij hebben de Bijbel. Wij hebben het woord van God. En Petrus, die parallellen tussen 2 Petrus en Judas, die zijn heel groot. Petrus zegt van kijk, we leven als het ware in de duisternis, maar gelukkig hebben wij een lamp, een zaklamp. En die zaklamp, dat is de Bijbel. De Bijbel die geeft licht op alles wat in de duisternis zit. Als je in een riool zit en de putdeksels zijn dicht, is allemaal donker. Ja, dan denk je van stinkt hier, maar je weet niet waar je bent en je weet niet hoe het zit en waarom het stinkt. Pas als je een lichtje aansteekt, dan ga je zien waarom het stinkt. En dat is wat er in de evangelie gebeurd is. Toen de Heer Jezus naar de wereld kwam, dan wordt er gezegd, hij was het licht in de wereld. En toen werd de duisternis zichtbaar. En dat is wat vandaag de dag met de Bijbel gebeurt. Die een licht is, die om ons heen schijnt, die duidelijk maakt van wat is er voor duisternis in de wereld en ook op kerkelijk terrein. En wie is de bron van het licht? De Heer Jezus Christus. Derde bemoediging, vers 19 en 20. Die mensen die afvalligen, als ik ze zo mag noemen, daar zegt Judas over dat zijn mensen die de geest niet hebben. En dan zegt hij het vers later, dat wij mogen bidden in de geest. Nou, dit is precies het verschil tussen die afvalligen, die zondaars, die mensen die zelf hun leven bepalen, ook al zijn ze op christelijk terrein, en de ware gelovigen. Wat is het verschil? Is uiteindelijk heb je de geest van God in je hart. En hoe krijg je de geest van God in je hart? Die krijg je volgens Efeziërs 1 als je in de Heer Jezus Christus gelooft. Dan verzegelt God je met de Heilige Geest van de belofte. Dat is de scheidslijn die door de wereld loopt. En als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je de geest van God. En de Heilige Geest die zal altijd met je zijn, zegt de Heer Jezus. De Heilige Geest die zal je bewaren. Die zal je veilig daar aan de overkant brengen. Waarom gaan wij niet verloren? Omdat de Heilige Geest in ons woont. En de Heilige Geest die zal zorgen dat wij straks weer terugkeren in de plek waar de Heilige Geest thuis hoort. Het Vaderhuis van God. Het vierde. Vers 20. Geliefde, bouwt u zich op in uw allerheiligst geloof. Bid in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God. Wat bijzonder. Deze brief begon ermee dat we geliefd waren in de Vader. De brief eindigt ermee dat wij de liefde van God kennen. Dat wij ons daarin mogen bewaren. Dus God bewaart ons erin en wij mogen het ook zelf doen. Moest voorstellen, een brief waar zoveel zonde, afval, ellende, opstand, rebellie en allemaal vreselijke dingen in genoemd worden. En dan gaat het over ons en dan worden wij gekenmerkt door de liefde van God. De liefde van God, zegt Paulus, die in onze harten is uitgestort. Dit is eigenlijk een beetje het geheim van de Johannesbrief. Johannes die laat zien, eerst Johannesbrief en Johannes 4, God is liefde. Maar die liefde is als het ware toen wij in de Heer Jezus geloven, in onszelf komen wonen. En als wij naar de wereld om ons heen kijken, hebben we aan de ene kant die heilige verontwaardiging. Dat we niet met zonde in verband gebracht willen worden. Dan strijden we voor het geloof. En tegelijkertijd die liefde van God zelf. Die als het ware naar die broeders en zusters om ons heen kijkt, die het moeilijk hebben. Of zelfs die afvalligen. En dat de liefde van ons uit mag gaan om hen, ja, te redden, uit het vuur te rukken. Het vijfde, vers 21. Verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 dat er twee opstandingen zijn. Een opstanding tot oordeel en een opstanding tot het leven. Wat is onze hoop, onze verwachting? Nou zegt Judas, er bestaat geen misverstand over. Wij horen niet bij die club die zometeen, zoals Henoch het zei, onder het oordeel van God verloren zal gaan. Wij horen bij de Heer Jezus. En dan hebben wij het eeuwige leven in ons, zegt Johannes. Maar een ander, het hangt een beetje van de brief af hoe het eeuwige leven geschetst wordt. Judas die schetst het eeuwige leven als iets toekomstigs, als we straks in de heerlijkheid zijn. We hebben nu het eeuwige leven, het Johannesbrief, het Johannesevangelie. En we ontvangen het eeuwige leven zometeen als we in de heerlijkheid zijn. Het zesde, dat is een van de mooiste versen van de Bijbel. Judas vers 24 en 25. God is machtig om ons te bewaren. En ons voor struikelen te bewaren. En ons onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen. Heeft u het weer? We zijn bewaard in de Heer Jezus Christus, begin van de brief. We moeten onszelf bewaren, hebben we net gezien. Maar eigenlijk is het God die machtig is ons te bewaren. Die machtig is om ons voor struikelen te behoeden. Hoe weet je nou dat wij niet straks, net als al die anderen, zullen omkomen in de woestijn, dat wij niet ook op een gegeven moment voor het loodje gaan? Dat is omdat wij God zelf kennen. En het is niet zomaar een God, maar het is de almachtige God van hemel en aarde, die ook de macht heeft om u, om jou, om mij voor struikelen te bewaren. En niet alleen maar nu, maar met het doel om ons straks voor zijn heerlijkheid te stellen. Om straks als het ware de ellende van hier, van het perspectief van Judas, met al die zonden en al die moeilijke dingen, om die ellende van hier te vervangen, te verruilen voor de heerlijkheid van de aanwezigheid van God. En tenslotte vers 25. Met vreugdegejuich. Dat wij straks daar voor die troon van God mogen staan. En dat we dan met alle blijdschap en vreugde en misschien ook wel opluchting die in ons hart is, daar voor die troon van God staan. En dan met Judas als het ware mogen instemmen. Want het laatste vers, dat is een lofprijzing. Het is een lofprijzing waarin Judas als het ware de eer teruglegt bij God. De enige God, onze heiland, door Jezus Christus, onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat wil dus zeggen dat Judas zegt van de wereldgeschiedenis door is er steeds afval geweest. Is er steeds zonde geweest. Is er steeds rebellie geweest. Maar dit is een God die in deze wereldgeschiedenis daarboven stond met zijn macht, zijn kracht en zijn heerlijkheid. En hij was er al voordat de schepping er was. En ook lang nadat de aarde zal ophouden te bestaan, zal hij er blijven. Want dat is onze God. Een God van kracht en macht. Een God van liefde en heel persoonlijke betrokkenheid. En hij zegt dat wij, hij belooft dat wij daar in die heerlijkheid dat met hem mogen delen op grond van zijn genade. Amen.